U luistert naar Zuiderlicht. Pastor Pieter Zimmerman werpt in deze podcast zijn licht op zaken die hem raken. In het kerkelijk leven, de actualiteit en het pastoraat. Een persoonlijk woord met een flinke dosis inspiratie. Een rugzak vol kennis en een vleugje eigenzinnigheid.
Broeders en zusters in Christus, beste luisteraars van Radio Maria, van harte welkom bij weer een nieuwe uitzending van de podcast Zuiderlicht. Ja, beste luisteraars, misschien herkent u dat gevoel wel. U bent katholiek en u leest waarschijnlijk ook wel eens iets over het geloof. En dat u dan iets op het spoor komt, een soort touwtje waar je aan trekt, waar een hele wereld achter blijkt te zitten. Nou, ik ben inmiddels bijna 25 jaar vrij intensief met mijn geloof bezig en ik heb dit nog steeds regelmatig, dat je bepaalde ontdekkingen doet in je eigen geloof, ja, die zo verbluffend zijn dat je bijna van je stoel valt van verbazing. Ik heb dat heel sterk ervaren toen ik me ging verdiepen in Onze Lieve Vrouw van Guadalupe, die bekende verschijning in Mexico. Dat blijkt dat er tot op de dag van vandaag een bijzondere doek hangt in Mexico, ja, waarvan niemand precies kan verklaren hoe die afbeelding op die doek is gekomen. Ja, er zijn geen verfresten gevonden. En de doek al bijna 500 jaar ongeschonden. Hè, een wonder in zichzelf. Nou, we hebben daar vaak over gesproken bij Radio Maria. Je kent het verhaal natuurlijk. Maar er zijn tal van dit soort wonderverhalen in onze kerk bekend, die toch nog steeds een beetje in de verborgenheid zijn gebleven. En een van dit soort wonderverhalen ben ik recent op het spoor gekomen, namelijk Onze Lieve Vrouw van Welslagen in Ecuador, in Quito, de hoofdstad van Ecuador. Nou, ook een gebeurtenis in Zuid-Amerika, of ja, ook Mexico is Midden-Amerika, maar goed, in ieder geval in Latijns-Amerika, waarvan ik wel eens vaker gehoord had. Je hoort die naam Onze Lieve Vrouw van het Welslagen, del Buen Suceso in het Spaans, hoor je wel eens vaker langskomen als het over Maria-verschijningen gaat. Maar de eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat ik me er nooit echt in verdiept had. Nou, de verbazing waar ik de afgelopen dagen in ondergedompeld ben geweest, wil ik graag met u delen. Het gaat om een erkende verschijning van de Heilige Maagd Maria. En die begon ongeveer 50 jaar nadat Maria dus in Mexico was verschenen. Het was ongeveer diezelfde periode, de ontdekking van Midden- en Zuid-Amerika. De tijd van de Spanjaarden en de Portugezen die dat continent overnemen. En dat gaat natuurlijk vaak met bloederig geweld. En dat zijn zeker niet alleen maar mooie verhalen, maar wat natuurlijk goed was, was dat het katholieke geloof ook meekwam. En in die periode van bekering van de inheemse volkeren tot het katholieke geloof, speelde zich iets wonderlijks af in het land dat tegenwoordig Ecuador heet. En na de verovering van Zuid-Amerika heeft dat land een tijd Gran Colombia geheten, dus Groot Colombia. En later zou het Ecuador genoemd worden op het moment dat het een republiek werd. Wat is daar gebeurd? Nou, eind 16e eeuw kwam daar een jonge zuster aan. Er was opdracht gegeven vanuit Spanje om een klooster te stichten in Quito, in de hoofdstad van het huidige Ecuador. En die opdracht kwam van wat ze in Spanje noemen de Reyes Católicos, dus de katholieke koningen. Nou, strikter genomen is het een katholiek koningspaar, koning Ferdinand en zijn vrouw Isabella. En die gaven de opdracht om een klooster te stichten in de Nieuwe Wereld, want zo werd Zuid-Amerika destijds genoemd, de Nieuwe Wereld. En dat klooster moest geleid gaan worden door een nichtje van de koning zelf. Dus het was een hoogadellijke vrouw, een zuster, die daar een klooster zou gaan stichten. En met haar kwam ook mee de toen nog jonge Mariana Francisca de Jesús Torres y Berriochoa. Nou, prachtige naam zoals je ze alleen in Spanje tegenkomt. Maar we gaan het niet over die naam hebben. Ik zal haar vanaf nu gewoon zuster Mariana noemen. Zij zal later namelijk de abdis van dit klooster worden. En ook zij was familie van de eerste abdis van dit klooster. De zuster die het klooster ging stichten. Die dus familie was van de koning zelf. Nou, we gaan daar dadelijk over spreken. Want het is een wonderlijk verhaal. En het zegt ook iets heel specifieks over onze tijd. Maria verschijnt namelijk in die 16e eeuw en begin 17e eeuw. Om boodschappen te geven voor onze tijd. Voor de 19e en de 20e eeuw. Ja, en dan ongetwijfeld ook voor de 21ste eeuw. Dus voor de toekomst die nog komt. We gaan er zo over spreken. Maar zoals gebruikelijk zullen we ook vandaag weer beginnen met gebed. En ja, heel toepasselijk natuurlijk zullen we een Maria-gebed bidden. Ik zal bidden een gebed van de heilige Franciscus van Assisi. Waarom? Nou, omdat de Franciscanerorde de orde was die de eerste jaren van dit klooster ook het gezag had over het klooster, waar we dadelijk over gaan spreken. Dus ze hadden een Franciscaanse spiritualiteit, de zusters ook. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Wees gegroet, heilige vrouwen, hoogheilige koningin, moeder van God Maria. U bent altijd maagd, uitverkoren door de allerheiligste Vader in de hemel. Hij heeft u geheiligd met zijn allerheiligste beminde Zoon en de Geest de Vertrooster. In u was en is heel de volheid van genade en al het goede. Wees gegroet zijn paleis, wees gegroet zijn woontent, wees gegroet zijn huis, wees gegroet zijn kleed, wees gegroet zijn dienares, wees gegroet zijn moeder en u, alle heilige deugden, die door de genade en de verlichting van de Heilige Geest worden ingestort in de harten van de gelovigen, om van ongelovigen gelovigen te maken voor God. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Goed, we gaan even terug in de tijd. Einde van de 16e eeuw. Zoals gezegd, zuster Mariana die meegaat naar Zuid-Amerika om daar een klooster te stichten samen met haar tante, een nichtje van de grote koning, de katholieke koning. En het eerste wonderlijke voorval, dat speelt zich al af op zee. Ze zijn op weg naar de nieuwe wereld en er steekt een hevige storm op. En zuster Mariana, die twijfelt aan zichzelf en die bang is dat haar zondigheid voor die storm heeft gezorgd, die begint te bidden. En in haar gebed ziet ze op een gegeven moment uit de zee oprijzen een enorme draak met 7 koppen. En op het moment dat het lijkt dat het scheepje ten onder gaat in de golven door dit grote beest, op dat moment verschijnt er aan de hemel een vrouw met een klein kindje in haar hand. En de kleine Mariana die begrijpt natuurlijk dat dit de heilige maagd Maria is. Ze ziet een vrouw. Op haar hart heeft ze een afbeelding van het heilig sacrament. Ze heeft een prachtig mooi kindje vast. En in de andere hand, dus in de ene hand het kind en in de andere hand een groot gouden kruis. Dat eindigt in een lans. En met die lans gaat deze vrouw die grote draak te lijf. En uiteindelijk sneuvelt dit beest. Nou, ze worden gered en vanaf dat moment zal deze gebeurtenis ook als het ware het symbool worden voor deze kloosterorde. Dus Maria met de afbeelding van het heilig sacrament op haar borst. In de ene hand het kindje Jezus en in de andere hand een groot gouden kruis dat uitmondt in een punt, in een lans. Vanaf dat moment zal het ene wonder het andere opvolgen. En ik zal ze niet allemaal gaan noemen, want de tijd hier bij Zuiderlicht is altijd een beetje beperkt. Maar kort samengevat, wat gebeurt er? Nou, de tante van Mariana wordt abdis van het klooster. En in die beginperiode beginnen ook de verschijningen van Maria aan deze zuster Mariana. Bij de verschijningen spreekt Maria heel specifiek over een tijd die zal komen. Een tijd die een enorme impact op het land Ecuador zal hebben, wat op dat moment dus nog geen Ecuador heet. Het heet nog Gran Colombia. Maar Maria voorspelt al dat Ecuador ooit een republiek zal worden, een atheïstische staat, en dat het geloof en ook de zusters zeer sterk vervolgd zullen worden. En vervolgens begint Maria, ze zal 7 keer verschijnen, te spreken over de 19e en de 20e eeuw. En ik ga enkele van de voorspellingen die Maria daar doet, ga ik hier met u delen, want ja, ik geloof dat Maria met reden die verschijning, die openbaring aan deze zuster heeft gegeven, zodat wij er in onze tijd ook nog iets mee doen. Dat we ook tot deze bijzondere titel, Maria van het Welslagen, tot deze Maria ook bidden. Nou, wat krijgt de jonge zuster Mariana allemaal te horen? Nou, ik ga een paar voorspellingen voorlezen, erkend, opgeschreven ook in het klooster in Quito in Ecuador. Eind 16e eeuw, waarin Maria al spreekt over een paus in de 19e eeuw die 2 dogma's zal verklaren. En ze zegt er zelfs bij tegen zuster Mariana welke 2 dogma's het zullen zijn. Namelijk het dogma van de onbevlekte ontvangenis. Het klooster in Quito was ook aan haar toegewijd, hè, dus aan Maria als onbevlekte ontvangenis. Nou, we weten dat dit gebeurd heeft. Paus Pius XIX in 1854 zal deze geloofsovertuiging tot dogma verheffen. Hè, onbevlekte ontvangenis. En kort daarna hebben we natuurlijk Lourdes, hè, waarin dat bevestigd wordt. En zegt Maria eind 16e eeuw tegen deze zuster, er zal nog een dogma worden verklaard, namelijk de pauselijke onfeilbaarheid. En ook dat is waar. Hè. Dezelfde paus, Paus Pius IX, die zal in 1870 tijdens het Eerste Vaticaans Concilie inderdaad de onfeilbaarheid van de paus tot dogma uitroepen. Dus twee wonderlijke voorspellingen die deze jonge zuster zelf nooit kan hebben geweten in de 16e eeuw. Maar die dus heel specifiek al iets laten zien over datgene wat er in de toekomst zal gaan gebeuren. Nou, de voorspellingen gaan door en Maria spreekt ook over Ecuador, hè, wat dus op een gegeven moment een republiek zal worden. Wat zwaar te lijden zal hebben onder het atheïsme en onder de opkomende vrijmetselarij, die dus ook flink om zich heen zal grijpen in het land Ecuador. Maar dat er ondanks dat geloofsafval toch een heilige president zal komen op een gegeven moment, die het land zal toewijden aan het heilig hart van Jezus en die om die reden de marteldood zal sterven. Nou, ook dit gebeurt. 19e eeuw. De president Gabriel García Moreno, heilig man inderdaad, zijn hart is ook intact gebleven na zijn dood zelfs, zal inderdaad Ecuador toewijden aan het heilig hart van Jezus en zal kort daarna de marteldood sterven. Het is een hele specifieke voorspelling die Maria enkele honderden jaren daarvoor al deed. Nou, verder spreekt Maria over een enorme crisis in de kerk en in de wereld. Ze heeft het over grote schandalen die onder de priesters zullen plaatsvinden, waardoor ook de goede priesters zullen worden vervolgd. Nou, als we kijken naar de afgelopen eeuw, dan is dat natuurlijk volop geweest, hè? Met name met de seksuele schandalen natuurlijk, maar dat niet alleen, ook de financiële schandalen. We hebben van alles gezien waardoor de kerk natuurlijk in een enorm kwaad daglicht is gesteld. Hè? Dus ook dat is voorspeld door Maria in de 16e eeuw. Er zal een enorme crisis in heel de kerk zijn. Die zal worden gemarkeerd door ketterijen, door vele uittredingen, door het verlies aan roepingen. Er zal een verval zijn van de sacramenten. En daar staat Maria lang bij stil. Hoe de sacramenten nagenoeg volledig uit het katholieke leven zullen verdwijnen. Nou, we hoeven alleen maar naar ons eigen land te kijken, naar Nederland. Hè? En dat geldt voor grote delen van West-Europa. De kerkgang bijvoorbeeld, hè? Het sacrament van de Eucharistie. Ik geloof dat 1,5% van alle katholieken, van alle gedoopten, elke zondag naar de kerk gaat. En dus we zien dat we in die tijd ook wel echt leven. Nou, Maria doet vele uitspraken over wat er met het sacramentele leven zal gebeuren in de 19e en in de 20e eeuw. En ze spreekt daarbij ook heel duidelijk over de invloed van de vrijmetselarij in de kerk. En ze zegt dat Satan door dit soort geheime genootschappen enorme schade zal aanrichten. En ik zal enkele van de voorspellingen, zoals Maria ze dus doet aan zuster Mariana, zal ik hier voorlezen. En vertaald in het Nederlands uiteraard. Nou, een van de voorspellingen gaat heel specifiek over de kinderen. Hoe de kinderen gecorrumpeerd zullen worden in die tijd. Hoe de Satan het vooral op kinderharten gemunt zal hebben. Nou, we zien dat natuurlijk in onze tijd enorm duidelijk door alle indoctrinatie. Hè, de scholen die doctrines leren aan de kinderen die echt tegengesteld zijn aan datgene wat wij als kerk leren. En Maria zegt dan, en ik citeer: ongebreidelde hartstochten zullen de weg bereiden voor een totale corruptie van de gewoonte. Omdat Satan zal heersen door middel van de vrijmetselaarssekte, die het in het bijzonder op de kinderen gemunt hebben, om algehele corruptie te verzekeren. Wee de kinderen van die tijden. Zelden zullen zij de sacramenten van het doopsel en het vormsel ontvangen. Wat het sacrament van de boete betreft, zij zullen alleen biechten als zij naar katholieke scholen gaan, die de duivel met behulp van gezagdragers zal vernietigen. Hetzelfde zal gebeuren met de heilige communie. O, wat doet het mij pijn u te vertellen dat er vele en enorme openbare en verborgen heiligschennissen zullen plaatsvinden. In die tijden zal het sacrament van het heilig oliesel grotendeels worden genegeerd. Velen zullen sterven zonder het ontvangen te hebben en daardoor beroofd worden van ontelbare genade, troost en kracht in de grote sprong van tijd naar eeuwigheid. Het sacrament van het huwelijk dat de vereniging van Christus met de kerk symboliseert, zal grondig worden aangevallen en ontheiligd. De vrijmetselarij die dan aan de macht is, zal onrechtvaardige wetten invoeren die erop gericht zijn dit sacrament uit te bannen. Ze zullen het voor alle gemakkelijk maken om in zonde te leven en zo de geboorte van onwettige kinderen vermenigvuldigen zonder de zegen van de kerk. Seculier onderwijs zal bijdragen aan een schaarste van priesterlijke en religieuze roepingen. Het sacrament van het priesterschap zal belachelijk gemaakt worden, onderdrukt en veracht. Want daarin worden zowel de kerk als God zelf onderdrukt en beschimd, omdat hij wordt vertegenwoordigd door zijn priesters. De duivel zal de dienaren van de Heer op alle mogelijke manieren vervolgen, met boosaardige sluwheid de geest van hun roeping vernietigen en velen verdorven maken. Zij die op deze wijze de christelijke kudde verontrusten, zullen over alle priesters de haat van slechte christenen en de vijanden van de ene heilige Rooms-Katholieke en Apostolische Kerk brengen. Deze schijnbare triomf van Satan zal enorm lijden veroorzaken bij de goede herders van de kerk en bij de opperherder en plaatsvervanger van Christus op aarde, die, gevangen in het Vaticaan, in het geheim bittere tranen zal vergieten in de aanwezigheid van God onze Heer, vragend om licht, heiligheid en volmaaktheid voor alle geestelijken van de wereld, van wie hij koning en vader is. Ongelukkige tijden zullen aanbreken, waarin zij die onbevreesd de rechten van de kerk zouden moeten verdedigen, in plaats daarvan verblind, ondanks het licht, de vrije hand geven aan de vijanden van de kerk en hun bevelen opvolgen. Maar wanneer het kwaad triomfantelijk lijkt en wanneer het gezag zijn macht misbruikt door allerlei onrecht te plegen en de zwakken te onderdrukken, zal hun ondergang nabij zijn. Zij zullen vallen en op de grond storten. Dan zal de kerk blij en triomferend als een jong meisje ontwaken en behagelijk gewiegd worden in de armen van mijn allerliefste en uitverkoren zoon van die tijd. Als hij gehoor geeft aan de ingevingen van genade, waarvan het lezen van deze grote barmhartigheden van mijn zoon en mij jegens u er één zal zijn, zullen wij hem vervullen met genade en heel bijzondere gaven. En zullen wij hem groot maken op aarde en nog veel groter in de hemel. Daar hebben wij een kostbare plaats voor hem gereserveerd, omdat hij zonder acht te slaan op de mensen zal hebben gestreden voor de waarheid en onophoudelijk de rechten van de kerk zal hebben verdedigd en het verdient om martelaar genoemd te worden. Nou, een klein stukje uit de voorspellingen van de heilige maagd Maria en zuster Mariana. Zoals gezegd, ik kan niet alles noemen. Ze heeft ontzettend veel met deze zuster gedeeld. Maar ze zegt wel iets heel interessants in het laatste stukje dat ik net voorlas. Namelijk het volgende. Er zal een uitverkoren zoon komen. Hè, dus een prelaat in onze kerk. Zoals Maria ook op een ander moment tegen deze zuster Mariana zal zeggen. We vermoeden dat dat gaat om een heilige paus die weer het herstel voor de kerk zal brengen. Hè, waardoor de kerk weer opstaat. En dan zegt Maria dus: als hij gehoor geeft aan de ingevingen van genade, waarvan het lezen van deze grote barmhartigheden van mijn zoon en mij jegens u er één zal zijn. Hè, dus datgene wat Maria tegen zuster Mariana zegt in de 16e en begin 17e eeuw, zal een deel zijn van datgene wat deze heilige paus, of wie hij dan ook mag zijn, zal inspireren om het goede te doen. Met andere woorden, Maria is verschenen aan deze zuster eeuwen geleden om ons te hulp te komen in onze tijd. En zuster Mariana die biedt zichzelf dan ook als offerziel aan. Ze zegt dan te willen lijden voor onze tijd, voor de 19e, de 20e, ja, en de nasleep, de eeuw waar wij nu in zitten, de 21e eeuw. Ze zegt te willen lijden voor die tijd. Maria vraagt dat ook: wil je lijden voor deze tijd, voor de herders van deze tijd? En ze antwoordt daar maar op met ja. En ja, geloof het of niet, het verhaal vertelt dat deze zuster Mariana tot 3 keer toe sterft. He, dus dat ze 2 keer sterft, maar weer opstaat uit de dood. 2 wonderlijke gebeurtenissen. En dan zegt u misschien, ja, flauwekul, dat kan natuurlijk nooit. Nou, we weten dat dit bestaat. He, niet alleen van onze Heer Jezus Christus, maar ook in de handelingen van de apostelen horen we over mensen die worden opgewekt uit de dood. He, dus het kan wel degelijk. En zuster Mariana zou dus 2 keer uit de dood zijn opgestaan en pas bij de 3e keer voorgoed sterven. En zegt de heilige maagd Maria: jouw lijden, zuster Mariana, zal zijn om het kwaad in deze tijd tegen te gaan. Hè? Dus het kwaad in de 19e en 20e eeuw, die grote geloofscrisis, om daar eerherstel voor te brengen. Hè? Dus een wonderlijk besef dat er in de 16e eeuw een zuster heeft geleden voor ons in het hier en nu. Met heel duidelijk die opdracht ook. Goed, ik kan deze uitzending nog veel langer maken, maar dat ga ik niet doen. Ik zou het willen samenvatten als volgt. Roep de voorspraak in van deze dienares Gods, hè, want ze is tot dienares Gods verklaard. En het proces van zaligverklaring is ook gestart overigens. Roep haar voorspraak in, hè, zuster Mariana Francisca de Jesús Torres Iberio Ochoa. Maar ik denk dat de hemel voldoende heeft aan zuster Mariana. Dan weet Jezus wel over wie we het hebben. En bid tot onze lieve vrouw van welslagen, del buen suceso, zoals ze in het Spaans heet. Hè. Onze lieve vrouw van welslagen, een hele bijzondere devotie voor de tijd waarin wij leven, voor de crisis in de kerk waar wij ons nu in bevinden. En een hele hoopvolle en bemoedigende boodschap dat uiteindelijk in afzienbare tijd de kerk weer zal opstaan als een jong meisje. Ik wens u een hele goede week toe en ik hoop u weer te ontmoeten bij de volgende uitzending van Zuiderlicht.
U heeft geluisterd naar Zuiderlicht, de podcast van priesterdirecteur Pieter Zimmerman. U kunt de podcast terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.